Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 97, 1, 2 en 5. God heerst als oppereer, dat elk hem juichend eer. De tweede, een vuurgloed gaat hem voor, de ganse hemel door. En het vijfde, gans Sion was verheugd. 1, 2 en 5 van Psalm 97. Met de kerk van alle eeuwen doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Aansluitend zingen we uit Psalm 38, het 9e vers. Maar wat klaag ik, Heere der Heren? Mijn begeerde is voor u in al mijn leed, met mijn zuchten en mijn zorgen, niet verborgen, daar gij alles ziet en weet. En aansluitend willen we lezen uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome, hoofdstuk 8, de versen 18 tot en met 39. Romeinen 8, vers 18 tot en met 39 is de schriftlezing na de apostolische geloofsbelijdenis en na het zingen van Psalm 38, vers 9. En in ieder van u en van jullie spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof. In God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We lezen dus Romeinen 8 en beginnen bij vers 18. Want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft, op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn in hope zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des Geestes is. Dewijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ook ons met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Tot zover, gemeente, de lezing van het woord van de Heere voor deze middag. Tekst voor de prediking is te vinden in 3 versen uit onze schriftlezing, namelijk Romeinen 8, vers 22, 23 en 26. Romeinen 8, vers 22, 23 en 26. Vers 22, want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben. Wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. En vers 26, en desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Tot zover de woorden van onze tekst. Wij willen samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst en heel in het bijzonder. En dat wij op deze zondag naar oude gewoonte tot 2 maal toe mogen samenkomen om uw woord te horen. Wat een wonder, Heere, dat u ons uw woord nog laat, te midden van alle aanvallen, kritische geluiden en chaotische visies. Wat een wonder ook dat u de prediking van uw woord geeft, waarin het woord uitgelegd mag worden en ingedragen mag worden door de werking van uw geest in de harten. Wat een wonder dat we samen mogen zingen. Zingen uit uw eigen liedboek, de psalmen Davids. O geef dat ook het zingen van de oude vertrouwde psalmen ons vanmiddag raken mag. Wat een wonder vooral ook dat we bidden mogen. Dat doen we niet op eigen gezag. Dat doen we omdat u ertoe oproept. De psalmdichter zegt het. Gij zegt, zoek mijn aangezicht. En hij antwoordt, uw aangezicht zullen wij zoeken. En zo zijn we ook samengekomen om in onze gebeden uw aangezicht te zoeken. En we hebben het samen gelezen. Het zal er in een deel van de preek ook over gaan. Wij zijn moeilijke bidders. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Dat geldt van ons in onze persoonlijke gebeden. En misschien hebben we daar juist deze week mee te maken gekregen. Of misschien wel in de voorbereiding van deze dienst zo biddeloos. Maar het geldt ook van de openbare gebeden tot op de kansel toe. Wij weten niet te bidden. En daarom smeken wij, Heren, wil u, wanneer we de tolk van de gemeente mogen zijn en de gebeden voor u neerleggen, door uw Heilige Geest ons leiden. De Geest die met onuitsprekelijke zuchtingen en woorden bidt en daarbij mensenwoorden in dienst neemt. Niets menselijks schuwt. Wat een wonder. Die gebrekkige woorden van ons, waar zo vaak nog vlees en wereld en zonde bij komt. Heere, wil u zo in, door en met ons bidden. Maar bovendien bidden we van u. Wil u, o Heere Jezus Christus, aan de rechterhand van de Vader, als de grote hoge priester voor ons bidden. Want zo staat het ook in dit gedeelte, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons bidt. Heren, dan moeten wij ons schamen voor onze biddeloosheid, maar we mogen een ootmoedig en krachtig beroep doen op de geest der genade en der gebeden, en op de grote voorbidder in de troon. Zegen zo de prediking van uw woord. Het is een woord wat ook raakt aan allerlei ontwikkelingen in onze tijd, al gaat het daarin zeker niet op. De halve wereld staat in brand. De temperaturen zijn onbeheersbaar. Er is zoveel aan geweld, oorlog. Ik hoef alleen maar te denken aan de Oekraïne. Maar er zijn nog veel meer gebieden waar geweld heerst, waar mensen sterven. Vluchtelingenstroom is niet in te dammen en wij weten niet met al onze kunde en inzichten wat we met die vluchtelingenstroom aan moeten. Daarom bidden wij, Heren, wil u allen die hoge posities hebben in deze wereld, ook onze eigen overheid, of dat nu landelijk is of provinciaal of plaatselijk, de genade van de wijsheid geven die van boven is, opdat ze in al deze ingewikkelde dingen het niet van zichzelf verwachten, niet van een heel legertje van adviseurs, ook al zijn die belangrijk, maar van u. En laat daar in de kerk om geworsteld worden, om gesmeekt worden. Want als er in de kerk niet gesmeekt wordt om wijsheid voor de overheid, waar zal het dan gebeuren? We bidden u, Heren, in heel dit tijdsgewricht, of u uw kerk wilt bouwen. We hopen het vanmiddag te horen, dat ook alle verwikkelingen en ontwikkelingen in de breedte van de samenleving, het zuchten en kreunen van de schepping onder de gevolgen van de zonde, onder de machten van de boze, dat dat als spits heeft. Niet om een paradijs op aarde te vestigen, want dat komt er niet zo. Maar de openbaring van de kinderen van God. Heere, wil dat geheim helder en duidelijk laten doorklinken in de prediking. Want we leven hier zo makkelijk aan voorbij. Dat heel het wereldgebeuren stuurt niet alleen maar naar het einde, maar naar de openbaring van uw kinderen. Naar de openbaring van hen van wie ons tekstgedeelte zegt: zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. O Heere, laat dat ons hartelijke verlangen zijn, heel persoonlijk. Maar ook als gemeente, bewaar ons bij uw woord. Openbaar in ons leven die kinderlijke tere vrezen van uw naam. Geef dat we op de grote dag openbaar mogen komen als uw duur gekochte kerk, als uw lieve kinderen. Heere, zegen ons, ook als gemeente wil u met de broeders van de kerkraad zijn, onze broeder Van der Zwan, alle activiteiten in de gemeente, we dragen ze aan u op. En laat het alles daartoe dienstbaar zijn, Heere, aan de komst van uw eeuwig en blijvend koninkrijk. We dragen ook de kerkdienst in Gent aan u op, die nauw met de gemeente van Dordrecht Centrum verbonden is. Wil u de broeder die daarvoor gaat bijzonder gedenken en laat het woord ook daar zijn kracht mogen doen. Zondaren tot bekering mogen brengen en uw volk mogen sterken en troosten in het allerheiligst geloof. Wees u met alle zendingswerk en evangelisatiearbeid. Zegen ook heel in het bijzonder de prediking van het evangelie onder Israël. Ook nu nieuwe onlusten en moeite zich in Israël manifesteren. Heere, geef dat Israël zijn plek mag houden te midden van de bevolkingen. Ook al zal dat een plek zijn die altijd aangevochten blijft. Maar vooral bidden we, wil u het volk van de vaderen, het volk van Israël tot bekering brengen. Dat ze mogen komen met smeking en geween naar uw belofte. Om de oudste broeder, de Heere Jezus Christus, door het geloof te omhelzen. Wil u zo ook ons gedenken? Laat het woord zijn kracht doen, tot bekering van zondaren, hier in dit kerkgebouw, maar ook onder hen die met ons verbonden zijn en meeluisteren. Wil u uw volk, uw kinderen onderwijzen, maar ook vertroosten. En laat het grote mysterie van de hoop, de levende hoop, in de harten van uw kinderen gewekt worden. Want de grote dag komt. De dag van het oordeel, maar ook de dag van de bruiloft van het Lam. Zegen ons zo samen. Verdiend is het niet. Wij moeten het zeggen. Als u onze ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan? Maar zie op ons in Christus. We bidden het in zijn naam. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven te offeren, gemeente. De Heere zegene u en uw gaven. En wij zingen Psalm 42, 3, 4 en 5. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Het vierde, denk aan u, o God, in het klagen. En vijf, maar de Heere zal uitkomst geven. het einde van de prediking, gemeente. Na het amen zingen we uit Psalm 98, het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren oog. Hij komt om de aarde te richten. 98, het vierde vers. Geliefde gemeente, we weten eigenlijk niet meer wat we ervan moeten maken. Van al die berichten die vooral de laatste maanden naar ons toekomen. Zomaar een kleine willekeurige greep. De hitte blijkt onbeheersbaar in grote delen van de wereld. Zuid-Europa, erger nog het zuiden van China. En in Canada zijn zoveel branden dat men sinds mensenheugenis er niet van weet dat het zo erg was. Steden worden half ontruimd. Het eiland Rodos tussen Griekenland en tussen Turkije. Voor het grootste deel moeten de mensen vertrekken. Waar gaat dit heen? Wat zegt dit over het tijdsgewricht waarin wij leven? En dan heb ik het nog niet eens over de oorlogen en over de dreiging van een escalatie in het conflict tussen Rusland en tussen Roemenië. Of in de honger die in Afrika dreigt, omdat het graanvervoer uit Rusland stilgelegd is. Waar gaan we heen? Wat moeten we in het licht van de schriften van dit alles zeggen? Nee, ik ben niet voornemens om vanavond een soort tijdrede te houden. Dat is zelfs verre van mijn bedoeling. Maar wel dit als aanknopingspunt voor een diep geestelijk woord. Want de dingen die we in onze tijd beleven moeten ons bij de geestelijke werkelijkheden brengen. Wat zegt het kreunen van de schepping en het in barensnood zijn van alles wat op deze aarde gebeurt? God komt. Christus komt. En er zijn drie gebieden waarin om die komst gezucht wordt. Heilig heimwee. Zuchtend om de komst van het koninkrijk. Thema van de preek is drieërlei zuchten vol heimwee. Allereerst het zuchtend heimwee van Gods schepping. Dat is vers 22. Wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht. In de tweede plaats het zuchtend heimwee van Gods kinderen. Dat is het volgende vers. En niet alleen dit, maar ook wij zelf. Wij zuchten. En tenslotte het zuchtend heimwee van Gods geest. En dan gaan we nog kort in op vers 26. De geest zelf zucht met onuitsprekelijke zuchtingen. Dus drieërlei zuchten vol heimwee. Allereerst het zuchten van Gods schepping. Vervolgens het zuchtend heimwee van Gods kinderen. En in de derde plaats het zuchtend heimwee van Gods geest. Ja, Paulus kent de gemeente van Rome nog niet persoonlijk als hij deze brief schrijft. Het opmerkelijke is wel dat hij dan juist aan die onbekende gemeente zijn langste brief schrijft. En ook, zo niet de meest diepzinnige, dan toch een heel diepzinnige brief. Er komen ook heel veel thema's aan de orde. Maar het overheersende thema is de verschijning van de genade van God in Christus Jezus. En nu zijn er in de christelijke kerk, hoe dat in Rome precies was, dat weten we niet. Maar wel in de wereldkerk, in de tijd dat Paulus rondtrok om het evangelie te verkondigen, krachten en machten geweest die zo geconcentreerd waren op de genade van God in Christus, dat ze het gewone leven verachten. Leest u maar de eerste brief aan de Thessalonicenzen. De mensen stopten met werken, omdat ze dachten dat de wederkomst van Christus aanstaande was. En dat brengt de vraag als een brandende vraag voor Paulus en ook voor zijn prediking. Wat is de betekenis van het gewone leven? Scherper en bijbelser gezegd, wat is de betekenis van de schepping? Nu het grote evangelie van de genade van God in Christus verschenen is. Wel, daarover schrijft Paulus in verschillende brieven een aantal dingen. Hier zegt hij, als het nou gaat over de schepping, dan weten wij dat het ganse schepsel zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. Wij weten, Paulus gebruikt die uitdrukking meer, dat is niet zomaar iets van wetenschap of zo wat je op een universiteit leert. Dat is wetenschap van het geloof. Wij weten. Bij het licht van Gods woord, bij de volle openbaring van het Oude Testament en de beginnende openbaring van het Nieuwe Testament, dat het ganse schepsel, u mag ook lezen, de hele schepping tezamen zucht. Waar moeten we dan aan denken? Wel, het gedeelte wat gelezen is maakt het duidelijk. Paulus denkt aan de gevolgen van de zonde. Voordat de zondeval plaatsvond, was de aarde een paradijs. Geen dood, geen ziekte, geen natuurrampen, geen onbeheersbare epidemieën. Alles was vrede. Paradijselijke toestand. Maar de zonde is gekomen. En nu is die hele schepping aan de ijdelheid onderworpen, schrijft Paulus. Ijdelheid, dat is in het Oude Testament een heel geladen woord. Ijdelheid, Hebel, de naam Abel is daarvan afgeleid. Dat is nietswaardig. Abel was een zwakke figuur kennelijk, althans lichamelijk. En de afgodendienst wordt altijd in het Oude Testament beschreven als nietswaardig, ijdelheid. De schepping, Gods schepping, denkt het u even in, aan de ijdelheid en de leegheid, aan de zonde en de schuld onderworpen. En daaronder zucht de schepping. Zucht omdat ze niet vrijwillig aan die ijdelheid onderworpen is. Dat is haar overkomen in de letterlijke zin van het woord. Hoe dan? Wie heeft de schepping aan de ijdelheid onderworpen, zodat ze zucht en kreunt? Wel, er is verschil van mening over onder de uitleggers. Zelf houd ik het erop dat we allereerst moeten denken aan de mens en zijn zonde. En natuurlijk, die zonde van de mens, die de hele schepping verwoest, dat alles gebeurt niet buiten de leiding en de voorzienigheid van God om. En daarom zou ik dat toch maar samen willen nemen. God heeft de schepping zijn kroonjuweel aan de ijdelheid onderworpen en geeft de mens ruimte om de schepping te verwoesten. En daaronder gaat de schepping gebukt. En vult u dat dan maar concreet in. De dierenwereld, de plantenwereld, aan de dood en aan ziekten onderworpen. Het hele klimaat, wat als het ware op hol geslagen lijkt zo voor mensenogen. Het kreunt en zucht, onderworpen aan de ijdelheid als het is. En waar moet dat ons nu brengen? Want dat is de belangrijkste vraag in de kerk, hè? We weten natuurlijk, de laatste weken hebben de media er bol van gestaan over klimaatverandering en over maatregelen en over stikstof en over... Noemt u het maar op. Er moeten maatregelen genomen worden. Dat is de taak van overheden. Maar is dat nu de prediking in het licht van het evangelie? Die uit dat kreunende, zuchtende schepsel komen. Besmeurde vogels door de olie in de zee. Mensen die lijden aan ongeneeslijke ziekten ten gevolge van allerlei verdelgingsmiddelen van insecten. Mensen die kreunen en steunen onder een zware levensweg omdat ze de meest noodzakelijke levensbehoeften niet hebben in de hoorn van Afrika. Waar moet ons dat brengen? Wel, het opmerkelijke in dit hoofdstuk is dat Paulus daaruit een geestelijke les trekt. Hij zegt dat hele scheppingswerk, al die schepselen uit de planten, dieren, mensen, wereld, die lijden onder de gevolgen van de zonde, die zuchten. Ze zijn als het ware in barensnood. Waar zuchten ze dan om? Wat verwachten ze? Want het woord barensnood, dat wordt hier natuurlijk in beeldtaal gebruikt. Als een vrouw een kindje verwacht en dat kindje ter wereld brengt, dan verwacht het een gezond kindje te krijgen. Waar ziet die onbezielde schepping naar uit als ze zucht en steunt? Naar de openbaring van de kinderen Gods. Nee, niet in de eerste plaats naar een nieuw paradijs, wat sommige klimaatactivisten hier willen bewerken. Het komt er niet, hoor. Maar de geestelijke houding bij het luisteren, het oren te leen leggen bij het kreunen van de schepping is. De schepping zucht met rijkhalzend verlangen, ziet het uit naar de openbaring van de kinderen van God. En daarom gaat er vanuit alle dingen die vandaag gebeuren in deze wijde wereld een geweldige spraak uit. Allereerst moet het ons vernederen. Ik denk maar heel eenvoudig, en dat voorbeeld kun je waarschijnlijk met meerdere vermenigvuldigen. In de tijd dat wij in Canada woonden, was er een jonge man, hij was onderwijzer. Een paar jaar heeft hij voor de klas gestaan. Hij was niet onverschillig, maar op een gegeven ogenblik begint de Heer in zijn hart te werken. En hij raakt onder overtuiging van zonde. Hij beseft dat hij een verloren zondaar is. En 's morgens reed hij in zijn auto naar de school waar hij les gaf. Het was in de regentijd. Overal langs de weg lagen kadavers van vogels. Doodgereden 's nachts. Of van andere dieren. En het raakte zijn hart. Arm beest. Jij hebt niet gezondigd. Dat je hier dood en vertrapt en neergereden ligt. Dit is mijn zonde. Dat die schepping zucht, gemeente. En dat die benauwenissen over ons heen komen, willen ons allereerst binnen de ruimte van de kerk en onder de prediking van het woord verootmoedigen. Of u misschien kent misschien het andere verhaal van die boer uit de Alblasserwaard, dat is heel wat dichterbij, die door de Heer in zijn hart gegrepen werd. En toen brak er onder zijn koeien zo'n grote trots een ernstige epidemische ziekte uit. Hij was geschokt natuurlijk. Financieel betekende dat ook nog wel het een en ander voor hem. Maar het ergste was, hij stond met zijn arm om de nek van zijn koe geleund te huilen. Arm beest, je moet lijden omdat ik gezondigd heb. Het ganse schepsel zucht. Ja, dan zijn we nog niet bij het eigenlijke punt. Het ganse schepsel zucht in verootmoediging, omdat wij ons hebben te bekeren en te belijden dat de zonde de oorzaak is van al het kwaad in deze wereld. Maar er is meer. We lezen nog één keer het begin van onze tekst. Wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en in barensnood is. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, zeg ik, schrijft Paulus, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf zuchten in onszelf verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Wij ook zelf zuchten. Ja, dat is toch merkwaardig, gemeente, dat de apostel zo verder gaat. Want in dit hoofdstuk, Romeinen 8, en sommigen van u weten dat omdat ze dat wel eens grondig bekeken hebben, of misschien een serie preken over Romeinen 8 hebben gehoord, dat is roemtaal van het geloof. Roemtaal, zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Deze geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Hoogtepunten van het geloof. En dan wij ook zuchten. Ja, je zou kunnen zeggen, Paulus nodigt Gods kerk hier uit om mee te gaan zuchten met de schepping. We hebben het natuurlijk nogal eens over het milieu. Soms word je er moe van, al moet er wel wat gebeuren. Maar wat is nou de echte zorg voor het milieu? De geestelijke zorg voor het milieu. Dat je mee gaat zuchten met een schepping die aan de ijdelheid is onderworpen. Zuchten voor wat? Zuchten, schrijft Paulus vlak voor onze tekst, naar de nieuwheid van de dingen. Preciezer gezegd, naar de openbaring van de kinderen van God. Want ik hoor in die stille stemmen van een kreunende schepping, van verwoeste oosten en misoosten, van overstromingen in India en andere gebieden, van de branden overal over de wereld, een stil verlangen van de onbezielde schepping, de dieren, de plantenwereld, de mineralen in de grond. Wanneer komt de dag? De grote dag van de verlossing. Wanneer zullen wij verlost worden van onze benauwenis en van onze banden? De schepping verlangt naar de openbaring van de kinderen van God. En als wij door genade iets van de nood van ons eigen leven hebben leren kennen en gaan roepen om genade, of misschien door genade al iets van het heil in Christus Jezus hebben mogen ontdekken, dan gaan we ook verlangen. Een stil heimwee leeft op de bodem van het hart van Gods kinderen. Hoe omschrijft Paulus dat? Wij die de eerstelingen van de geest hebben. Dat is niet zo'n makkelijke uitdrukking. Ik moet er vanmiddag heel kort over zijn, Naar mijn gedachten betekent het allereerst dat Paulus zegt, ja, wij hebben de eerste gaven van de Heilige Geest. Zeg maar het begin van het werk van Gods Geest in ons hart. En dat is wel de belofte dat de Heere dat werk wat hij begonnen is in de harten van zijn kinderen zal voleinden. Maar we staan nog maar aan het begin. Wij hebben de eerstelingen van de werkingen van de Heilige Geest. Het ontdekkende werk van de Heilige Geest. Het lokkende werk van de Heilige Geest. Het werk van de Heilige Geest dat ons geen rust gunt. Voordat we de echte geestelijke rust gevonden hebben in het dierbare bloed van de Heere Jezus Christus. Die eerstelingen van de Geest hebben wij. En wij verwachten de aanneming tot kinderen. Ja, Paulus, maar dat klopt toch niet? Die mensen tot wie je spreekt, dat zijn toch echte christenen? Dat zijn toch kinderen van God? Wie de eerstelingen van de Heilige Geest heeft, die is een kind van God. Ook al wordt dat misschien soms heel diep aangevochten of erg bestreden. Wat bedoel je, man? Wij verwachten de aanneming tot kinderen. Wel, gemeente, dat moet u goed zien in dit hoofdstuk. Paulus zegt, ja, jullie zijn door de werkingen van de Heilige Geest van kinderen van de duisternis tot kinderen van het licht geworden. Maar het is nog maar het begin. De volle openbaring van wat het betekent een kind van God te zijn moet nog komen. En dat is een belangrijke les. Ook voor ons vandaag in deze dagen. Ook voor ons als gemeente. Het is een zegen als u door genade de Heere hebt mogen leren vrezen. Maar u bent er toch geen gearriveerd mens mee geworden. De mensen denken, ja, dat is een man die de Heere vreest. En u gaat daarop rusten. Dat lees ik nergens in mijn Bijbel. Dat is ook geestelijk een heel gevaarlijke manier van denken. Of misschien dat iemand, een jongen of een meisje in de kerk, die zegt, als ik nou eerst maar bekeerd zou zijn. Prachtig als je dat verlangt. Maar denk dan niet stilletjes dat je er dan bent. Als God begint te werken, ontdekkend, verder leidend, vertroostend, bemoedigend, dat is iets wat doorgaat. En kind van God zijn, een grote zegen, wordt pas voltooid, zegt dit gedeelte, op de dag dat ten volle geopenbaard zal worden. Wat het betekent een kind van God te zijn. En daarom, als u iets van dat beginwerk, als ik het zo noemen mag, van de Heilige Geest mag kennen, zult u bidden om de doorwerking van de Heilige Geest. Bidden om, Heere, wil mij voor struikelen behoeden en ga mij met uw heilicht voor. Bidden dat u niet onbedacht de herder mag verliezen. Bidden dat u, zoals Paulus dat noemt, mag toenemen in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus. Geworteld en gefundeerd mag worden in het allerheiligst geloof en in de liefde van God. Wij ook zelf verwachten de aanneming tot kinderen, de volle openbaring dat God ons in genade heeft opgezocht. En dan staat er nog een klein zinnetje bij. En dat mag ook wel enige uitleg hebben. Namelijk de verlossing van ons lichaam. Nee, dat mag u niet zo uitleggen zoals het soms in de oudheid wel uitgelegd werd door heidense filosofen. Dat het lichaam iets minder waardigs is. Je hebt dat in bepaalde stromingen van de filosofie van toen. De ziel, dat is alles. De ziel stijgt op tot het goddelijke. En wil die ziel nou eigenlijk echt goed opstijgen tot het goddelijke, dan moet je het lichaam verachten. Nou, dat is een volstrekt onbijbelse manier van denken. Helaas heeft die ook in de christelijke theologie wel het nodige teweeggebracht. Wat bedoelt de apostel dan met lichaam of het lichamelijke? Bedoelt hij dit aardse bestaan? Wij zijn mensen, ziel en lichaam. Maar ons hele aardse bestaan, ons lichamelijk bestaan, zo u wilt, is ten gevolge van de zonde aan de vergankelijkheid, aan dood, aan ziekte, aan alle mogelijke ellende onderworpen. En een kind van God mag in stilte soms verlangen naar de dag dat hij alle lichamelijke beperkingen te boven God mag aanschouwen zoals hij is. En vooral de zondige beperkingen van zijn lichamelijk bestaan kwijt mag raken. Nee, dat is geen verachting van het lichaam. Geen verachting van deze wereld. We mogen in deze wereld staan zoals God ons daar een plaats gegeven heeft. En onze roeping trouw en eerlijk en hopelijk ook in de vreze des Heren vervullen. Maar het is toch wel eens zo. Voor u die de Heren vreest, dat je denkt, Heren, wanneer zal ik nou niet meer gehinderd worden door mijn inwonende zonde? Wanneer zal ik nu heldere en duidelijke en eerlijke gedachten hebben over u, zodat ik niet mezelf bedoel, maar dat ik u mag bedoelen? Wanneer zal zijn de dag dat ik u mag kennen zoals u bent? En dat ik gestorven aan de zonden en gestorven aan mezelf, u mag aanschouwen in uw heerlijkheid en in uw genade? Ja, we noemden dat vroeger wel de bruidsgestalte van de levende kerk. Het verlangen van kinderen van God naar de grote dag. Nee, dat betekende niet in de eerste plaats dat ze verlangden om heen te gaan. Dat was soms heel ver weg. Maar dat betekende dat ze verlangden om van de zonde verlost te worden. En om Jezus, zegt een van de oude schrijvers, recht hartelijk lief te hebben. Kent u er iets van? Wat kan juist het aardse leven in dit opzicht ook een hindernis zijn? Als we zo opgaan in onze vakantie, en u weet het, vakantie vieren mag hoor. Als we zo opgaan in ons werk, als we zo opgaan in alle dingen die via de media of anderszins op ons afkomen, dat we helemaal ingekapseld dreigen te laken, als een ziel aan het stof gekluisterd. We mogen wel voortdurend vragen als we iets van deze genade kennen, Heere, verlos me. Verlos me van al die aardse dingen. Verlos me bovenal van mijn zondige ik. En dan zijn we midden in de laatste gedachte aangekomen. Want Paulus heeft het niet alleen over het zuchten van de onbezielde schepping, van de wereld om ons heen. Ook niet alleen over het zuchten, het heimwee verlangen van Gods kerk om verlost te worden van de aardse banden en de zondige verlangens. Hij zegt, ja, want wij weten niet wat we bidden zullen. Laat het vers maar lezen, dat laatste vers van onze tekst, zoals het er staat. Zo desgelijks komt ook de geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet dat wij bidden zullen. Hoe sta je in deze wereld? Ja, zegt u, als je een kind van God bent, een van de belangrijkste dingen het gebed. De ademtocht van het geestelijke leven, toch? Als Paulus tot bekering komt op weg naar Damascus, dan is het belangrijkste wat over hem gezegd wordt. Want zie, hij bidt. En een oprecht christen, dat is een gelovig christen, dat is een hopend christen, dat is een liefhebbend christen, allemaal waar. Maar vooral een biddend christen. Biddend ook om die verlossing van al die beslommeringen van wereld, zonde en eigen ik. En dan staat daar de verootmoedigende opmerking: wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Dat is toch praktijk? Laat ik twee kleine voorbeelden noemen. Als jij of u in de kerk zit of meeluistert met deze dienst en je zegt: ja, dominee, dat heil waar u het over hebt, te midden van een wankelende wereld, daar gaat mijn hart naar uit, maar ik vrees dat ik dat mis. Dat ik de Heere niet oprecht vrees. Dan kan het zo zijn dat je zegt: ja, dat zei de ouderling op huisbezoek, bid veel om de genade van de Heere en dat is goed. Maar hoe meer je probeert te bidden, hoe meer de hemel boven je van koper lijkt en het gebed niet hoger komt dan de slaapkamer waarin je gebeden uitspreekt. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Of, u kent de Heere wel. U weet ook iets van de verborgen omgang uit Psalm 25. Maar soms als u bidt, dan stormt het uw gedachten binnen: eigenlijk heb ik iets veel belangrijkers te doen. Eigenlijk zou ik, en uw gedachten zijn zomaar afgeleid. Hoe komt dat, gemeente, dat juist in de teerste momenten van het zoeken naar de omgang met God, buigen van je knieën, het bidden in stilte, alles erop afkomt? Dat is de zonde en het vlees dat in je woont. En de duivel maakt daar ook soms een niet zo handig, maar wel zeer listig misbruik van. En als dat de werkelijkheid is, als Guido Gezelle zegt in het bekende gedicht: de wereld volgt mij achterna, al waar ik ga of sta of ooit mijn ogen sla, die arm ben en niet klagen kan, die pijn heb en niet gewagen kan hoezeer het doet. Ach, leer mij, arme dwaast, hoe dat ik bidden moet. U mag bidden om de geest van de genade, die ook de geest van de gebeden heet, de grote leermeester van het gebed. Ja, zegt Paulus daarover: wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, zoals God het wil, bedoelt hij met dat laatste stukje van de zin. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Ja, dat is een geheim. Als wij onze knieën buigen, in diepe afhankelijkheid van de Heere en in diepe ootmoed, en smeken: och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Schenk mij de geest der genade en der gebeden, Heere, want ik weet niet hoe ik bidden moet. Dan wil de Heere de Heilige Geest zenden. En hoe gebeurt dat dan? Met wonderlijke openbaringen, met visioenen? Nee, u weet wel, dat niet. Maar dat de Heilige Geest je gedachten, je woorden gaat leiden. En aanvankelijk heb je helemaal niet door dat het werk van de Heilige Geest is. Je ziet dat altijd van achteren pas. Maar soms gebruikt de Heilige Geest woorden. En wat gebruikt hij vooral? Woorden die hij zelf geïnspireerd heeft. U moet het maar eens nagaan in uw eigen gebeden. Hoe vaak u woorden gebruikt, vooral als u geestelijk in nood bent die aan de schrift zelf ontleend zijn. Dat mag hoor. Heere, maak mij uw wegen, door uw woord en geest bekend. U hebt het toch gezegd, Heere, opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. Die woorden wil de Heilige Geest gebruiken. Je mag de tekst ook zo lezen. De Heilige Geest bidt ons in de schriften voor. Hij zegt je het voor. En de meest ontroerende voorbeelden van gebeden uit de Bijbel, die zijn opgezonden naar de troon, zijn de woorden van de Heere Jezus aan het vloekhout van de schande. Er is op gelet. De Heere Jezus bidt. Nee, niet alleen met woorden uit het psalmboek, maar verschillende keren met woorden die de Heilige Geest had geïnspireerd. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En ook het allerlaatste kruiswoord. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat is Psalm 31, leest u het thuis maar na. En dat was het gebed wat in de dagen van de Heere Jezus de Joodse moeders aan hun kinderen leerden als ze gingen slapen. Ik beveel mijn geest in uw handen. De geest bidt voor. Hij geeft aanwijzingen. Soms zo onnaspeurlijk en soeverein. Maar Gods kinderen weten ervan. Achteraf. Dan nog iets. Want er is nog een geheim in dat stukje wat we als laatste vers van de tekst hebben genoemd. De geest bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Ja, zegt u misschien, dat betekent natuurlijk, dominee, dat de Heilige Geest soms alleen maar een zucht gebruikt. Soms is een zucht uit een echt verbroken hart genoeg. Het is waar hoor, Gode zij dank, dat soms een zucht, o God help me, laat niet varen de werken van uw handen. Dat de Heilige Geest zo'n zucht woordeloos gebruikt. Toch is dat nog niet eens de diepste bedoeling van onze tekst. Want dan moeten we nagaan wat in de Bijbel bedoeld wordt met onuitsprekelijke zuchtingen of onuitsprekelijke woorden. Ik noem één voorbeeld. Paulus spreekt over onuitsprekelijke woorden in dat diepe hoofdstuk 2 Korinthe 12. Als die dwaalleraren in Korinthe het hem moeilijk maken. En dat waren mensen, dat waren pochers. Weet u wel, je hebt mensen die in de religie geweldige pochers zijn. Die pochen op zichzelf, die pochen op hun activiteiten, die pochen op hun geestelijke gaven. Nou, zulke mensen stichtte verwarring in de gemeente van Korinthe. En dan zegt Paulus op een gegeven ogenblik, als hij ze scherp vermaand heeft, nou, als ze dan willen roemen, zal ik ook roemen. En dan begint hij over zichzelf. Dan gunt hij ons een blik in zijn innerlijke zielenleven. Hij zegt, ooit ben ik opgetrokken geweest in de derde hemel. En daar heb ik dingen gezien die het een mens niet geoorloofd is te zien. En woorden gehoord, onuitsprekelijke woorden die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken. Als ik daar roemen moet, dan zal ik het daarover doen. Nou, laten we die tekst verder rusten. Maar wat zegt Paulus hier? Dat er in de hemel gesproken wordt, gezongen wordt, maar dat die woorden onuitsprekelijk zijn. Waarom? Omdat Paulus in de hemel hemeltaal gehoord heeft. hemels gezang gehoord heeft. En dat is onverstaanbaar voor deze wereld. Heilige woorden gehoord heeft. Woorden tot eer van de drie-enige God. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En wat Paulus hier nu zegt is dit. Dat de Heilige Geest mijn stamelende zuchten, mijn gebrekkige gebeden, waar soms nog zoveel vlees en wereld aan kleeft, tot hemeltaal wil maken. Ja, u hoort het goed. De Heilige Geest is het niet alleen die het gebed geeft, zodat we stamelend gaan roepen of vrijmoedig gaan spreken, maar die ook onze stamelende gebeden reinigt. Toen ik dat voor het eerst ontdekte, gemeente, dacht ik, hoe is dat nou mogelijk? Dat mijn stumperige gebeden tot heilige taal worden. Ja, dat is ook onmogelijk. Dat is ook niet in het hart van een mens opgeklommen. Maar dat doet de Heilige Geest. De Geest der gebeden. En weet u, daarom is het zo belangrijk dat je ook in je gebed soms heel uitdrukkelijk vraagt. Zeker als je aangevallen wordt door vleeselijke gedachten of door zondige inbeelingen tijdens het bidden. Heere, reinig mijn gebeden door uw Heilige Geest. Opdat ze als een reukwerk mogen opstijgen tot de troon. En aangenaam mogen zijn bij Christus en bij de Vader. Ja, als we zo deze diepe woorden overdacht hebben, gemeente, drieërlei zuchten, vol heimwee. Dan is het van de grootste betekenis dat wij te midden van alle verwarrende berichten in onze dagen hierbij blijven. Dat we open ogen hebben voor de dingen die in onze tijd gebeuren. Dat mag en dat moet. Maar Gods bedoeling in en achter dit alles zien. De schepping hoorde kreunen en zuchten. Onze schuld beleiden, omdat wij de verantwoordelijken zijn voor de milieurampen. En er in wezen weinig of niets aan kunnen doen. Opdat wij gaan verlangen om een kind van God te worden. En als we een kind van God mogen zijn, dat we openbaar mogen worden. Ja, allereerst in deze wereld. In een tere wandel in de vrezen des Heren. Maar ook straks in de eeuwige toekomst. En als het aan ons aan alles ontbreekt en wij niet weten te bidden zoals het behoort. Dat we indringend en ootmoedig bidden om de hulp van de Heilige Geest. En zo gaan we afronden. Is dit uw leven? Verootmoedigd voor God. Niet wetend te bidden zoals het behoort en voortdurend die grote leermeester van het gebed nodig te hebben. Is dit uw leven dat u verlangt om openbaar te komen? Als een kind van God. Als de kerk waarvan de schriften zeggen zonder vlek en zonder rimpel. Als het niet zo is, gemeente. Als u heel eerlijk in uw hart moet zeggen voor het aangezicht van de Heere, ik ken die genade niet, dat verlangen niet, dat heimwee niet. Ik word wel ontroerd als ik Psalm 42 zing over het heigend het, maar wat dat betekent weet ik niet. Het kan nog. Het is nog het heden van de genade. En u mag nog de werkingen van de Geest inroepen, leer mij arme dwaas, zodat ik bidden moet. En als u, ook wanneer u het ware geloof mag kennen, zo vaak tekort schiet, zo aardsgebonden bent, zo aardsgericht bent, laten deze dingen uw hart opheffen naar de troon. Paulus zegt dan, heft uw hoofden op, want uw verlossing genaakt. Uw verlossing, zegt hij letterlijk, is vlakbij. Verlost van zonde, verlost van de duivel, verlost van de gevolgen van de zonde, verlost van alle hindernissen en beperkingen waarvan er zoveel zijn in het leven van hen die de Heere vrezen. Eeuwig zonder hindernis God groot maken. Die dag komt. Dat zeggen alle gebeurtenissen in onze tijd ook. Wervelstormen en hongersnoden, oorlogen en geruchten van oorlogen. Hij komt. Hij komt. Hij komt om de aarde te richten. Hij komt om zijn volk te laten zien dat hij hem van eeuwigheid heeft lief gehad. En dat geen honger, geen dood, geen zonde, geen schuld en ooit meer zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Hij komt. En hij zal alle tranen van de ogen afwissen. Ook de tranen van al die gevolgen van de zonde die we meedragen. Ook de tranen van de oude schepping, als ik het zo zeggen mag. Want in Christus en met Christus komt er inderdaad een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, een nieuw paradijs. Hij komt. Amen. Met dankzegging en gebed. Ja, Heere, wat een wonder dat u niet alleen een gebed gevend, maar ook een gebed horend en een gebed antwoordend God bent. Zo openbaart u zich in de Heilige Schrift. En u wilt dat hier op aarde heel in het bijzonder door de geest der gebeden aan zondaren leren. O, schenk ons uw geest als de geest van de gebeden. De geest die ons leert bidden om bekering, om wedergeboorte, om gered te worden van de toorn. Maar de geest die ook gebeden reinigt en heiligt. Heer, heb dank dat we deze zondag in de kerk mochten zijn en uw woord mochten horen. Als we naar onszelf zien, is het in alle gebrek gebeurd. Maar dat staat u niet in de weg. Zegen uw woord, Heer. Kroon het met uw almachtige en genadige zegen. Zegen ook ons deze week die we samen zijn ingegaan. Geef ons een goede en gezegende week. Of we nu met vakantie gaan of zijn of ons gewone werk nog een poosje moeten doen. Zegen ons te midden van alle stemmen en geluiden die in deze tijden klinken. En laten we de voetstappen van u horen. Kreunen van de schepping. In allerlei dingen die plaatsvinden. U komt. U komt. O geef, Heere, dat we niet onvoorbereid die dag mogen beleven. Ga met ons allen. We bidden het in dankzegging om Jezus wil. Amen. Psalm 102 vers 11 is onze slotzang, gemeente. Het 11e vers van Psalm 102. Ik zal met blij gejuich hem loven, die uit zijn paleis van boven Israëls leed en ongeval eens in gunst beschouwen zal. Gaat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.